4. Jesaja 6. En ik lees in de NBG-vertaling. Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen één die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen. Amen. Wanneer het gedaan is met de verdrukking, wanneer het gedaan is met de vernieling. De profeet Jesaja spreekt hier over een tijd, hij profeteert na de ballingschap, nadat Jeruzalem was vernietigd, nadat het volk in ballingschap is genomen. Hij zegt, er komt een tijd dat in de goedheid van God een troon gaat worden gevestigd en in de getrouwheid van God zal iemand in Davids tent zetelen. Ik wil dat je dat eventjes onthoudt. Davids tent. Iemand zal zetelen in Davids tent. Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die recht zoekt. Iemand die rechtvaardig is. Iemand die snel is. Amen. Om het recht te doen laten geschieden. We weten allemaal wie dat is natuurlijk. Dat is Jezus. Wij weten reeds het antwoord. En we hebben de vervulling gezien van deze profetie. Maar ik wil eventjes dat je onthoudt. Iemand in Davids tent gaat zetelen. Dan gaan we naar een andere profeet. Amos. Amos hoofdstuk 9. Dat is ook een profeet die voor een ballingschap heeft geprofiteerd. En hij zegt, te dien dagen, ook weer in de NBG-vertaling, te dien dagen, dus de gepaste dag, in die dagen, zal ik de vervallen hut van David, de vervallen tent, zeggen sommige vertalingen, het vervallen huis van David weer oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. Hij zegt hier, in gepaste dagen zal ik Davids tent, Davids hut, de Sukkot in het Hebreeuws, zal ik het weer oprichten. Amen. Zodat iedereen, amen, zelfs tot in Edom, zoals Edom, en van alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen, gaat er getuige van zijn. Dat is het opvallend. Amen. Laten we even bidden. Vader, ik bid Jezus dat we vandaag ware aanbidders mogen zijn, Heren, die u aanbidden in waarheid en in geest, Heer, en dat we mogen beseffen, halleluja, dat we u kunnen aanbidden, Heren Jezus, overal waar we zijn. Halleluja, in uw wonderlijke geest en in de waarheid, in Jezus' naam. Amen. Mijn titel van mijn boodschap vandaag is Ware aanbidders, deel 3, de hut van David. En mijn gezelschap waarschijnlijk denken van, wat heeft dit nu te maken met aanbidding? Die tent van David, waar hebt u het over? Wel, in de laatste dagen, en dat is de tijd waarin we leven, dat is de tijd, de Bijbel zegt dat de tijd is sinds Jezus zijn koninkrijk is ingesteld na zijn opstanding, is het de laatste dagen. Dit zijn de laatste dagen. Er komt geen periode meer na deze dagen. Dit is het tijdperk van de kerk. Nu is het moment. Amen. Je moet niet wachten tot een ander moment. Nu is het moment dat het evangelie gaat verspreid worden. Dat het koninkrijk van God gaat verspreid worden. Nu is het moment dat het huis van David opnieuw is hersteld. De hut van David wordt opnieuw opgericht. Zoals we in Amos hoofdstuk 9 kunnen lezen. Ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Die tijd is nu. Amen. Eigenlijk is het allemaal beeldspraak. Hè? Hut van David wil eigenlijk zeggen dat het Messiaanse koninkrijk zal opgesteld worden op aarde. Het huis van David zal hersteld worden. Wil eigenlijk zeggen dat iemand uit de lijn van David, amen, een koning zal opgesteld worden, zal wanneer een koning wordt, gekroond wordt. Amen. Het is reeds gebeurd in de hemel. Amen. En dat wat in de hemel reeds is gebeurd, moeten wij verklaren op aarde. En op een dag zal het inderdaad een werkelijkheid zijn, een aardse werkelijkheid. Amen. Wanneer hij zal regeren op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen. Maar tot op die dag dat hij komt, moeten we blijven doen. Amen. Waarvoor hij ons heeft geroepen, dat is zijn licht schijnen, ambassadeurs zijn van dat nieuwe koninkrijk. Maar dus, laten we even teruggaan naar Amos 9. De apostelen herkenden deze profeties als vervuld in hun tijd. Deze profetie, Amos 9, vers 11 tot en met 12, gaan we een keer lezen in Handelingen 15. In Handelingen 15 kwam de gemeente tezamen om te bepalen wat er moest gebeuren met de heidenen. De heidenen die kwamen massaal tot geloof. En natuurlijk kwam er een beetje conflict. En ze zeiden, wat moeten we doen met die heidenen? Moeten zij zich aan de wet van Mozes houden? Moeten zij zich besnijden? En zo verder. Ze kwamen tot de conclusie dat dat niet hoeft te zijn. Iemand stond op. Ik denk dat het Jacobus was die opstond, die sprak. En hij haalde deze vers aan. En dan voornamelijk vers 12. Om te zeggen dat nu de dag is. Dat de tent van David, de hut van David is hersteld. Amen. Het koningschap is hersteld. God regeert. De Messias regeert. En het heeft zijn invloed op alle volkeren. Ook de heidenen. Ook degenen die nu niet Jood zijn en die komen tot God. Zij hoeven niet meer doorheen de wet van Mozes te gaan. Ze hoeven niet besneden te worden. Want Amos heeft geprofiteerd. Dus zij hielden deze profetie aan. Met andere woorden, het is vandaag de dag dat wij kunnen zien de herstelde, vervallen hut van David. Maar wat wil je juist zeggen? De vervallen hut van David, die opnieuw wordt opgericht. Wel, het woord hut in het Hebreeuws is Sukkot. En degenen die een beetje van de Bijbelse feesten kennen, het feest van Sukkot, het loofhuttenfeest. Hè, dat wil zeggen, elke Israëliet moest in het Oude Testament drie keer per jaar naar Jeruzalem gaan om daar een feest te vieren. En een van die feesten, dat is ergens in september, onze september, oktober. Die doen dat trouwens, de echte vrome Joden doen dat nog altijd. Dat is het loofhuttenfeest. Wat doen ze? Ze gaan naar Jeruzalem en ze bouwen daar zo'n een hutje van riet en stro. En ze gaan daar een week onder zitten. Allemaal ter gedachtenis wat de Heer heeft gedaan voor hun in de woestijn. He, toen ze de uittocht uit Egypte naar het beloofde land, je weet wel, ze hebben daar 40 jaar in de woestijn gezeten onder de blote hemel. En dus het loofhuttenfeest wilde ze eigenlijk een herinnering opbrengen naar de tijd dat God heeft voorzien in de woestijn. En dan moeten ze zo'n week zo in een hutje zitten. Sukkotfeest. Hè? Maar, we lezen hier dat de woord, de hut van David, de Sukkot van David, refereert dus naar een hutje of in sommige vertalingen naar een tabernakel. Hè? Tabernakel van David of het tent van David. Nu, het is belangrijk om dat even te onthouden. Want waarom kiest God in dit herstelproces, waarom kiest God daarvoor om het tabernakel van David te herstellen? Waarom kiest hij ervoor om de hut van David te herstellen? Waarom niet het tabernakel van Mozes? Dat was er ook. Waarom niet de stenen tempel van Salomon? Waarom kiest hij daar niet voor om te herstellen? Mozes had nogthans heel strikte richtlijnen gekregen om zijn tabernakel, was zo'n grote tent, hè, te maken en allerlei details en specificaties. Maar God zegt niet, ik ga de vervallen tabernakel van Mozes herstellen. Ik ga niet de vervallen stenen tempel van Salomon ga ik herstellen. Nogthans, Salomons tempel was fantastisch. Als je daar naar de specificaties ziet en de hoeveelheid goud en de hoeveelheid fantastische bomen en alle materialen dat werd gebruikt, zou je toch denken van, misschien kan je dat beter herstellen. Nee, het was de tent van David. Waar was die tent van David? En wat zat in die tent van David? Wel, daarvoor moeten we eventjes naar het Oude Testament gaan, in 2 Samuel, hoofdstuk 6. David was een man naar Gods eigen hart. Amen. David had een hart van aanbidding. Ik heb het over aanbidding. Pas op, we gaan naar aanbidding. God zoekt aanbidders. God houdt van aanbidders. Amen. Die een aanbidding geest en in waarheid. Er is een reden waarom dat de tent van David moest hersteld worden. Wel, in 2 Samuel 6, moet je thuis maar eens heel dat hoofdstuk lezen, kunnen we lezen over hoe David de ark van het verbond wil terugbrengen naar zijn stad. David had zijn stad, de burcht van David. Later wordt dat de berg Sion genoemd. Hè? De berg van David. David was pas koning, maar de ark des verbonds, ken je dat ding? Dat is zo'n houten kist met goud erover, met de cherubims. En dat was eigenlijk de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God die daarop neerdaalde in een wolk en zo. Dat was eigenlijk het verbond tussen God en mens dat men kon aanschouwen. Hè? Daarin lagen de stenen tafel en de pot van manna en de stok van Aaron. Fantastisch ding, heel heilig. Ja? Alleen in het Oude Testament. Nu zoeken we dat niet meer, hè? Prijs de Heer. We hebben geen houten kist met goud meer nodig. Halleluja, we hebben de geest in ons. Amen. Veel beter. Maar wat? Zij hadden die houten kist, maar die was veroverd door een ander volk. Want koning Saulus, hè, dat was de vorige koning, en slecht gedaan. De ark was buitgenomen door een veroverd volk. Maar David is nu koning. En een van de eerste prioriteiten van David, wat was dat? Die ark moet bij mij zijn. Aanwezigheid van God kan toch niet zijn dat de aanwezigheid van God ergens bij een ander volk is. Die moet bij mij zijn. En David, en ik denk dat God het een beetje door de vingers heeft gezien. Want normaal moest je een ark in het tabernakel van Mozes staan, in het heilige der heiligen. Maar David zegt, ik wil hem bij mij thuis hebben. Ik wil hem in mijn tent hebben, in mijn hut. En ik denk dat God dat door de vingers heeft gezien, omdat David zo'n hart had, zo'n verlangen om de aanwezigheid van God, om de wil van God, om zijn bijstand, om zijn tegenwoordigheid te hebben in zijn leven en alles wat hij moest doen als koning. Hij besefte, als ik hier koning moet zijn over dat volksje van God, dan kan ik maar beter aanwezigheid van God hebben. Ik wil niet zoals mijn voorganger, koning Saulus, die de geest van God zag weggaan van hem. Ik wil niet worden zoals koning Saulus. En dus, wat doet David? David zegt tegen zijn priesters, hij zegt tegen de levieten, hij had dat allemaal opgezocht in de wet van Mozes. We moeten dat voorzichtig behandelen. We gaan die ark halen en we gaan heel veel zingen. En we gaan, gitaristen en al die fantastische dingen. En ik heb een heel koor op weg naar mijn stad. Moeten we allemaal beginnen te zingen. En dus ze doen dat. U weet wat er gebeurt. De ark, iemand van de levieten die de ark draagt, en die schuift uit, de ark dreigt te vallen. Iemand van die priesters of van de levieten pakt zijn hand op de ark, Uza noemt hem, en die sterft. Uza raakte de ark aan en die stierf. En David dacht van, oei, was dat hier? Dat is hier zo heilig, dat kun je blijkbaar niet zomaar aanraken. En ze laten de ark daar waar dat hij was gevallen. En de ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. En David dacht van, oei, die krijgt al de zegeningen waar de aanwezigheid van God is. Zo niet. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Hij zegt, mannen, we moeten het nu fatsoenlijk doen. Als we die ark in de Davidsburg, op de berg Sion willen krijgen, in mijn tent, dan moeten we het fatsoenlijk doen. En om de zoveel passen, lees maar eventjes. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Dat heeft heel veel koeien het leven gekost. Ik weet niet hoeveel passen dat het was. Misschien was het 10 kilometer, maar ik denk dat heel veel koeien die dag, amen, het leven hebben gelaten. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Vol overgave danste hij voor de Heer. U moet weten, hij was de koning. Hij was niet toegelaten om een priesterhemd aan te doen, volgens de letter van de wet. Was alleen voor de priesters. Maar hier neemt David de functie aan van koning-priester. Iets wat later zal gedaan worden door Jezus Christus. Iets wat nu door ons wordt gedaan. Want wij zijn een koninklijk priesterschap. Begin je al de link te leggen met de vervallen hut van David? Amen. David is eigenlijk een voorafschaduwing van wat Christus gaat doen. En eigenlijk wat wij nu zijn in Christus. Amen. Hij danst. Hij is blij, want de aanwezigheid van God is hetgeen dat hij wil in zijn leven. Amen. En het maakt niet uit wat de mensen gaan zeggen van hem. Het maakt niet uit dat zelfs zijn toekomst, of zijn vrouw, hoe noemt ze nou weer, Michel, die een beetje neerkijkt op hem, die zegt van, daar, wat zit je allemaal aan het doen? Doe niet zo belachelijk, jong. Je zet de koning, stop met dat dansen, doe het aan. Doe je koninklijk dingen aan, pak je troon toe, je sta hier gelijk een zot te dansen. Maar de Heer hield ervan. En hij zag het door de vingers. Anders had hij wel doodgebliksems geweest. Amen. Maar de Heer zag het door de vingers. En onder gejuich en stoten op de ramzuin brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. En toen de ark de David de berg op. Zijn we daar nog? Waar waren we? 16. Dus de berg op. Toen de ark de Davidsburcht weer werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. En ze zag koning David dansen en springen voor de Heer. En haar hart vulde zich met minachting. En de ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Amen. Amen. Zie, het was deze dochter, daar staat er specifiek vers 16. De dochter van Saul, dat was zijn vrouw, hè? Stond Michal, de dochter van Saul, dat was zijn vrouw, maar het wordt niet genoemd de vrouw van David. Het wordt hier specifiek genoemd de dochter van Saul. Met andere woorden, zij had de geest of de instelling van de vroegere koning. En dat was een instelling van religiositeit. Een instelling dat zegt, ik moet oppassen wat ik doe, want ik wil zien dat ik succes heb bij de mensen. Ik wil goed bevonden worden door de mensen. God ziet misschien alles, maar ik wil toch goed overkomen bij de mensen. Dat was die geest van Saul. Maar David zegt, of ik nu goed overkom bij de mensen of niet, kan me allemaal niet bommen. God moet mij, amen, mijn aanbidding aanvaarden. Amen. Is dat niet iets wat wij ook allemaal moeten doen vandaag de dag? Wat maakt het uit wat de mens van u zegt? Wat maakt het uit wat mens u kan aandoen? Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? God zoekt aanbidders, wel, dan zal ik een aanbidder zijn. Als ik dan een beetje ga luid zingen en als ik dan een beetje ga klappen, als dat betekent dat ik niet ga compromitteren met de wereld, dan laat het zomaar zijn. Maar God zoekt en hij zal mij vinden in Jezus' naam. En dus hij plaatst die in een tent. Laat terug naar de tent gaan. Amen. En God liet dat toe, dat in deze periode de ark bij David stond, in die tent. En 40 jaar heeft dat geduurd. En nadien komt Salomon, zijn zoon, en Salomon bouwt de tempel. En dan komt de ark in de tempel. Maar voor 40 jaar heeft die ark in die tent gestaan, ergens op die berg. Amen. En nadat hij dat heeft gedaan, u kan dat verder lezen. Wat doet David? Hij stelt een orde aan van aanbidders. Die tijdens heel zijn regering en ook nadien bleef voortduren. En die aanbidders waren zangers en muzikanten. Die werden ingezet om te loven, om te danken, om te profiteren voor de ark van God. 24 uur per dag was er aanbidding te horen vanaf die berg Sion. Amen, dat moet wel een schouwspel zijn geweest. Zo honderden aanbidders die zo roteren. Iedereen had zo'n schema. Dat had waarschijnlijk een moeilijk schema zijn. Wanneer kun je gaan komen aanbidden? Oké, ik heb hier nog een harpist nodig. Ik heb hier nog 5 koormembers. Tenors, jullie komt maandagsmorgens vroeg. Ja, van 2:30 tot 5:30. Ja, dan staat er maar vroeger uit je bed. Zie dat je op de berg staat. Want God verdient 24 uur op 7. Lofprijs en dankoffers. En wat David deed, was nieuw. Was ongezien. Hij begon de aanwezigheid van God te bedanken met aanbidding. Met lofprijs. Met het zingen van nieuwe liederen op de berg Sion, de heilige stad. Wat betekent dat voor mij, broeder Bart? Wel, ik zal u een vers geven. Openbaringen. Openbaringen hoofdstuk 14. Nu, Openbaringen is een fantastisch boek. En velen denken dat Openbaringen alleen maar voor de toekomst is. Nee. Dit is een boek dat in symbolische, apocalyptische taal een hedendaagse realiteit weergeeft. Het is een hedendaagse realiteit, maar het geeft het weer in moeilijke, symbolische taal. We hebben Openbaring 14, vers 1. Toen zag ik dit. Het lam stond op de Sion. Sion, dat is een berg van David. Amen. Dat is waar hij vroeger in de tijd van David, die tabernakel stond. 24 uur aan het bidden. Maar bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. De 144.000, dat is 12 maal 1000. Symbolische taal voor de compleetheid van zijn gemeente. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa's, van zware donderslagen. Het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudste iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Is dat niet wat David zegt in een van zijn psalmen? Zing voor de Heer een nieuw lied. Wel, hij was het aan het doen, 24 uur lang. Maar nu zien we in het Nieuwe Testament, ziet Johannes een visioen van een berg met daarop geen ark des verbonds, amen, maar een lam. De ark, de kist is vervangen door een lam en we weten allemaal wat de naam van het lam is. Jezus. En wat gebeurt er daar? 144.000, met andere woorden, de gemeente. zit rond het land, op de berg van Zion. En wat doen ze? Ze zingen een nieuw lied. Een nieuw lied is een lied van overwinning. Zoals Mozes en, hoe noemt de zus van Mozes? Mirjam, een nieuw lied begon te zingen na de Rode Zee, die was uitgewit. En dan ze begon met de tamboerijn. En ze begonnen allemaal te dansen. Een nieuw lied werd gezongen. Met andere woorden, dat betekent een lied van overwinning. En dan staat er, niemand kon het lied begrijpen. Behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Wanneer jij de Heer aanbidt in geest en in waarheid, soms begrijpen ze dat niet. Soms begrijpen ze dat lied van overwinning niet. Hoe kan daar nu iemand staan te zingen met een lied van overwinning, terwijl dat hem zoveel miserie heeft in zijn leven? Hoe kan het zijn dat deze zijn handen nog heft, ook al heeft hij zoveel pijn? Wel, ik zeg u, broeders en zusters, dat is omdat we een openbaring hebben van het lam gezeten op Gods troon, op die berg van Zion. En ik ben een van die 144.000. Amen. Openbaring hoofdstuk 5. Hetzelfde beeld, hoofdstuk 5. Vers 5 tot en met 11. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, amen, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik, oh, daar hebben we weer, een lam. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 oogsten. En allemaal symbolische dingen dat ik ooit in mijn reeks over openbaring allemaal heb uitgelegd. Het zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. En het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. 24 oudsten, 2 × 12. Dat is de kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament. Weer symbolische taal. De gemeente doorheen heel de jaren werpt zich neer, weer voor de lam. Het is precies dat er maar één ding wordt gedaan in de hemel. Amen. Dat is het lam aanbidden. Ieder van hen had, oh, wat hadden ze weer? Een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. En wat zingen ze? Ik weet niet op welke melodie dat het was. Misschien kan iemand van jullie een melodie verzinnen. U verdient het, om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Het is wel niet zo, het rijmt wel niet. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd. En tot wat gemaakt? Nee, kun je, zag je het erop? Hey, hallo, ja. Vers 10. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Vers 11. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. Het waren er oneindig veel. 10.000 × 10.000, 1.000 × 10.000. Amen. Dank u, Jezus. Het is Gods verlangen om dezelfde geest van aanbidding te herstellen die typerend was voor Davids tabernakel tijdens zijn regeerperiode. Amen. Vandaag is Davids hut, Davids tent, Davids tabernakel, is hersteld. Amen. We zien het in de geest. We zien het op de berg Sion. Dat er nu geen tabernakel meer staat, dat er geen echte tent meer staat. Het is vervangen door een lam. En het lam verdient de prijs, elk 24/7. En de Vader zoekt mensen. Amen. Die hem wil aanbidden in geest en in waarheid. Niet meer in stenen tempels. Op een religieuze manier. Want de tempel van Salomon, die is afgebroken, die is vernietigd. Maar het huis van David is hersteld en is opnieuw opgericht. Dat is een reden waarom God de tempel heeft vernietigd of laten vernietigen. Amen. Zodat we er niet meer terug naar zouden gaan. Om daar dan weer onze aanbidding naartoe te richten. Nee, de tent van David, amen, is hersteld. Amen. En het is opnieuw opgericht door het Lam Gods. En het goede nieuws is, amen, dat wij in Christus, amen, dit Lam van Gods overal kunnen aanbidden. Wij zijn degene die gezeten zijn met hem in hemelse sferen. Wij zijn degene die aan die berg zitten. Halleluja. Daar waar wij onze lofprijs tot hem richten. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. U bent goed. U bent goed, Vader. Daar waar hij is. En God is overal. De geest van God is overal. Verdient hij de aanbidding. 24/7. En aanbidding mag niet alleen voor zondag zijn. Ik dank de Heer dat we allemaal samenkomen. Amen, dat we liederen zingen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Ik voel de aanwezigheid van God wanneer we samenkomen. Amen. Maar de aanwezigheid van God is bij ons elke dag. Amen. Jij hebt toegang tot Hem elke dag. Jij kan beslissingen maken in zijn aanwezigheid. Amen. Elke dag. En het herstel van Davids tabernakel is het herstel van de aanbidding, is het herstel van het gezag van het koninkrijk. En wie staat er aan het hoofd van het koninkrijk? Amen. Jezus Christus. En naarmate de kerk, amen, hem meer begint te aanbidden in geest en in waarheid, de meer de kerk zijn rol, de meer de kerk de autoriteit van God hier op aarde kan laten gelden. Amen. Hoe meer dat wij beginnen te aanbidden in geest en in waarheid, hoe meer we hem beginnen te volgen, te meer dat het wereldsysteem ineen begint te stuiken. Amen. We zullen zien dat koninkrijken van deze wereld zullen vervangen worden door het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. Amen. Het begint wel allemaal bij onszelf. Het begint bij ons eigen huis. Voordat je je eigen land gaat proberen te veranderen, probeer het eerst je eigen huis en je eigen straat en in je gemeente en in je dorp en gaat dan, amen. Of waar God u ook mogen geroepen zijn. Jij kan een invloed zijn daar waar God u heeft geplaatst. Amen. En dan wanneer Christus terugkeert om het koninkrijk van aan de Vader over te dragen, zal hij ons trouw hebben bevonden en zullen we de woorden horen: goed gedaan, mijn goede en trouwe dienaar. Amen. Wanneer we beginnen aan bidden in geest en in waarheid, amen, is hetgeen dat God, doen we eigenlijk met hetgeen dat God aan ons heeft gegeven, daar doen we iets mee en laten we een lichtstraal, amen, dat een effect gaat hebben op de heidense naties. Dank u, Jezus. Niet langer is de toegang in het heilige der heiligen alleen nog maar voor hoge priesters, maar voor allen die geloven. Niet langer zoals in de tempel, mocht alleen maar één iemand binnenkomen, maar zoals de tent van David, wees een David. David dacht van, moet dat normaal in het tabernakel van Mozes staan? Nee, laat die maar bij mij staan. Laat die maar bij mij staan. Wees jaloers op de aanwezigheid van God. Gebeurt het ergens anders in een andere gemeente? Zeg van, prijs de Heer, halleluja, ik dank God, maar ik wil het in mijn huis. Ik wil het in mijn gemeente zien, halleluja. Ik wil een aanbidder zien. Ik wil gezegend worden, halleluja, door zijn tegenwoordigheid. Ik hoef al die dingen niet te hebben, als ik maar zijn aanwezigheid heb in mijn leven. Amen. Dank u, Jezus. En Jezus zoekt die aanbidders naar het patroon van David. In de geest en in de waarheid. Halleluja. En dat betekent, en ik ken hiermee, ware aanbidders wachten niet tot een zekere muziek. Hè, je zit daar niet te zeggen, oh, ik wacht tot mijn favoriet lied is. En als mijn favoriet start, dan ga ik mijn hand heffen. Nee, een ware aanbidder, die maakt de muziek. Amen. Een ware aanbidder maakt de muziek. Het was David die dacht van, Oké, we moeten dit en dat doen. Ik ga niet wachten tot iemand anders het initiatief nam. Zal ik hier een paar... Want David was het gewoon om te zingen voor de Heer. Weet je nog? Weet je nog hoeveel jaar dat hij voor Saulus heeft gespeeld op de harp? Hij was dat gewoon. Hij kreeg speren naar zijn hoofd. Maar David bleef verder aanbidden. Bleef verder psalmen schrijven. En hij dacht van, misschien kan hij Saulus... Misschien krijg ik er nog een nuttig gedachte. Misschien kan... En inderdaad, Saulus werd gezegend door de aanbidding van David. Maar het was David, zat in zijn hart, was een aanbidder. En hij ging dat voor heel de natie institutionaliseren. Hij zegt, man, ik zal het voorbeeld geven. Dus ware aanbidders geven het voorbeeld. Zij wachten niet totdat ze de juiste tune horen, of dat er een cheerleader zegt van, kom aan, laten we nog eens onze handen. Zij weten, ik kom binnen, God was goed, mijn week was slecht, maar God is goed. Amen. Mijn week was slecht, maar God is trouw. Amen. Zuster Vivian heeft misschien zicht verloren uit één oog, maar God blijft nog steeds trouw, want ik ben nog steeds, ik heb nog steeds adem in mijn longen. Het was niet mijn laatste dag. God heeft nog een plan voor mij. Ik weet nog niet goed helemaal, maar ik weet wel, ik vertrouw op Hem. Hetgeen dat Hij in mij begonnen is, zal Hij voltooien. Amen. Wacht niet tot de omstandigheden goed zijn om Hem te prijzen. Wacht niet tot ik uw favoriet lied spreek. Wat gebeurt er als een Alan Trick uitvalt? Wat gaan we dan doen? Amen. Wat gebeurt er als ineens de piano Of de gitaar. Fantastisch gitaarwerk. Broeder Joor, beter met de week. Amen. Zit al solos te spelen en al. Fantastisch. We moeten er blij om zijn. Amen. Maar wat als hij nog altijd in het begin amper een akkoord kan spelen? Bam. Oh. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Stel je voor. Maar dan blijven we nog altijd de Heer prijzen. Ik maak mijn eigen lied tot de Heer. Nu, ik moet eerlijk toegeven, natuurlijk gaat dat makkelijker zijn als de band supergoed is. Natuurlijk is het fantastisch als we naar een Carrie Job concert kunnen gaan, of eender welke naam, naar waar dat we lopen. En fantastisch, iedereen voelt. Maar wat nadien? Hè? Wat de maandag nadien? En je hebt je fix gehad, je dopamine boost, hè? De aanwezigheid van God, fantastisch. Maar wat met de maandag nadien? Amen. Je kunt maar beter een consistent leven van aanbidding leiden. Constant. Want het is een marathon. Het leven van een christen is een marathon. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik snap het, muziek helpt. En inderdaad, God heeft muziek gemaakt, gegeven, geschapen. Zodat wij makkelijker in zijn aanwezigheid. Er is iets aan muziek dat onze geest met zijn geest verbindt, nietwaar? Amen. Er is iets inderdaad met liederen die we horen van vroeger en je hebt er ineens een connectie mee. Ik begrijp dat. Maar af en toe moet je een nieuw lied zingen. Af en toe moet je zeggen van, oké, dat was vroeger. Hè? In de jaren 90. Wie van jullie is opgegroeid in de jaren 90, 2000 met de worship muziek van toen? Hè? Als ik een Michael W. Smith hoor, en moeder, van vroeger, van, ah ja, oh, prijs de Heer. Kan 20 jaar geleden zijn. Oh, prijs de Heer. Amen. De Hillsong van vroeger, niet de Hillsong van vandaag. De Hillsong van vroeger. Amen. Die mooie liederen. Iedere generatie heeft zo zijn periode van nostalgische gevoelens. Hè? Nostalgische aanbiddingsmuziek. Dat wanneer je het hoort, dat het een emotie lostriggert. Nu, dat is mooi, dat is goed, maar pas daarmee op. Want de Heer wil iets nieuws maken in je leven. De hedendaagse muziek is misschien iets anders. De teksten zijn wat anders. Het is allemaal wat langer. Hè? Vroeger was het allemaal korte hymnes. Korte hymnes, fantastisch, was meer a cappella. En de mensen, oh, volle borst, a cappella, zonder muziek. En dan kwam de hedendaagse muziek. En die mensen van vroeger, de oude mensen, zeiden van, hey, we gaan toch niet zingen met Alan Trick, hè? We gaan toch geen elektrische gitaar gebruiken? We gaan toch niet dit en dat doen? Nee, nee, we moeten blijven bij hetgeen dat we kennen. Maar dat blokkeert. Dat blokkeert. Amen. Het is goed om een mix te hebben van, Vader, als u wilt dat ik een nieuw lied zing, laat het zo zijn. Amen. Ik hou van de oude hymne. Maar eigenlijk hou ik van alles, want als ik zie wat voor tekst dat ze nu allemaal maken, fantastische tekst. Soms is het ene psalm, een grote psalm, heel moeilijk om mee te zingen, maar mooi om in u op te nemen. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Ah, zing een nieuw lied. Zing een nieuw lied tot de Heer. Broer, kan je hem komen helpen? Dank u, Jezus. Ware aanbidders. Wacht niet om God te aanbidden. Tot alles in je leven goed gaat. Wij aanbidden u ten aller tijd, ten aller plaatsen, zoals de tent van David, Vader. Zoals het tabernakel van David, dat u nu heeft hersteld. Er is een 24 uur op 7 gemeente bezig het Lam van God te aanbidden op de berg van Zion. De berg van Zion is geen letterlijke berg. Amen. Het is de gemeente. Het is de plaats daar waar God in het midden is, in de lofprijs van zijn volk. Halleluja. Het is daar waar één iemand zijn handen opheft. Halleluja. Zijn hart overgeeft aan de Heer. En die zegt, het maakt niet uit wat mensen zeggen over mij. Wat mensen denken over mij. Vader, ik zal u aanbidden. Wat omwille van wat u heeft gedaan voor mij. Omwille van de Christus die u heeft gestuurd voor mij. Omwille van de vergeving, amen, dat u heeft geschonken voor mij. Als je eens even kunt inbeelden dat God u heeft vergeven voor alles wat je ooit hebt gedaan. Moet je dan niet zeggen, dank u Jezus? Iemand die daar geen dank u op kan zeggen, heeft hoogmoed in zijn hart. Ofwel een ander iets, maar het ziet niet de waarde van het offer van Christus. Want dat zegt, het heeft u vergeven van alles wat u heeft gedaan in uw leven. Ofwel reageer je daar hoogmoedig op en zegt van, zoveel slecht heb ik toch niet gedaan. Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Ofwel reageer je erop met een soort van, ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om vergeven te worden. Beiden zijn verkeerd in de ogen van God. Snap je wat ik wil zeggen? De enige reactie op de vergeving van God is zeggen, dank u Vader. En omdat u mij hebt vergeven, heb ik anderen vergeven. O, prijs de Heer. We kunnen niet onveranderlijk blijven in de aanwezigheid van God. Halleluja. Zijn overwinning wordt mijn overwinning. Laten we daar nog een lied op zingen, in Jezus' naam. O, Vader. Dank u voor uw goedheid. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. O, Jezus, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. Bouwt de weg van overwinning. En elke wel vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig.